Het thema van vandaag is emotieregulatie. En we gaan het hebben over emoties, het herkennen van emoties. En we gaan het hebben over de goede emotieregulatie. Emotieregulatie bij jezelf, je kind, partner, zus of vriendin. En door meer te weten te komen over goede emotieregulatie en door meer kennis daar ook over te krijgen over dit thema, hopen we eigenlijk dat medestrijders zoals jullie echt in hun kracht kunnen zetten. En we willen je leren de triggers van jezelf en je kind te leren herkennen, zodat je daar ook beter mee leert om te gaan.
Ja, en we hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we dat ook echt heel erg belangrijk vonden, alle twee. Ook omdat ik gemerkt heb in de cliënten die we begeleiden, het is vaak ook de basis, hè, die emotieregulatie. Het is het fundament, ook het fundament vaak van de eetproblematiek. Hè, dus niet iedereen beschikt over dezelfde vaardigheden om die gevoelens of emoties bij zichzelf of een ander te herkennen, laat staan te accepteren of te reguleren. Ja, dus emoties in jezelf toestaan en verdragen is voor sommigen best nog wel een ding. En dat kan voor ouders of voor naasten ook wel moeilijk zijn. En ook dus als je een kind hebt, of stelt het is je broertje of het is je zusje, of je hebt misschien een partner met een eetstoornis, dan is die emotieregulatie, dat thema is heel erg belangrijk. Met name omdat diegene die met dat eetprobleem worstelt, die is eigenlijk niet in staat om zijn emoties op een gezonde of constructieve manier te uiten. En die emoties worden als het ware middels dat eetgedrag gereguleerd. Hè, op een eigenlijke verkeerde manier. Dus ook voor ouders en naasten is het heel erg belangrijk om je eigen emotieregulatie ook eigenlijk naar een hoger niveau te tillen. Zodat je ook een beetje een voorbeeld kan zijn voor je kind. En zodat je kan laten zien dat je dus emotioneel beschikbaar bent voor de ander ook.
Ja, het levert jezelf als naaste ook dan weer wat meer rust op, lijkt mij. Mm. En nou, ik ben eigenlijk alleen wel benieuwd van, goh, wat bedoel jij dan eigenlijk, Isabel, met emotioneel beschikbaar zijn voor de ander? Want het klinkt makkelijk, maar dat is het niet altijd.
Nee, kijk, we denken soms dat we beschikbaar zijn voor de ander, omdat ja, ik ben er toch, ik zit er toch. Mm. Maar ik denk met emotioneel beschikbaar zijn vind ik, stel dat je als vader of moeder heel erg druk bent, of je bent zelf heel erg gespannen of gestrest. Ja, dat voelen kinderen feilloos aan. En dan kan het zijn dat het kind zich daardoor terugtrekt, omdat hij geen last wilt zijn voor zijn ouders. Het kan ook zijn dat het kind zich dan gaat aanpassen, of die gaat pleasen in huis, het gaat helpen in huis. We zien dat soms ook gebeuren bij broertjes of zusjes in een gezin waarbij dan het andere broertje of zusje die eetstoornis heeft. Dus wat die broertjes en zusjes dan ook doen, is eigenlijk hun eigen behoeftes uitstellen of hun eigen behoeftes negeren. Ja, dat kan natuurlijk tijdelijk best handig zijn, maar op lange termijn kan dit ook wel desastreuze gevolgen hebben.
En dat geldt eigenlijk niet alleen voor kinderen of broertjes of zusters, maar geldt dus ook voor ouders. Hè? Want ook ouders die offeren zich soms op, hè, voor het welzijn van hun kind. Dus voor ouders is het ook belangrijk om meer te weten te komen over hun eigen emoties. Maar nog belangrijker ook wel hoe je voor jezelf dus kunt zorgen en hoe je eigen emoties beter reguleren.
Ja.
Want als ouders naast je kom je soms in een situatie terecht waarbij je jezelf ook enorm triggert. En als je elkaar triggert, dan zadel je elkaar op met elkaars emotie.
Ja, en dat hebben we allemaal als ouders wel eens. En dan, ik noem dat ook wel met mijn eigen kinderen zo. Het wordt dan een soort van emotioneel pingpongspel. En wat dan belangrijk is om te beseffen is dat emoties, die openbaren zich vaak ook als fysieke klachten. En dat hoor ik ook heel veel terug van naasten en van ouders. He, dus die opgekropte angst of stress of die boosheid, die kan dan hoofdpijnklachten geven. Maar wanhoop of onmacht kan zich ook weer bijvoorbeeld vastzetten in je rug. En dan krijg je dus rugklachten. Ja. En heel veel spanning en stress kan ook weer leiden tot maag- en darmklachten. He, dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen, die emotie wordt een gevoel. En dat gevoel voel je in je lijf. En het is dus ook superbelangrijk dat je die klachten serieus neemt, want die vertellen je eigenlijk iets. En praten over gevoelens is daarom heel erg belangrijk. Ook wederzijds praten met je kind, maar ook praten met een vriend of vriendin. Zoek steun bij elkaar. En als volwassenen vinden we dat soms moeilijk. Laat staan hoe een kind zich voelt.
Maar we hebben wel gemerkt, oefening baart kunst.
Ja, dat klopt. Wat ik merk bij cliënten, specifiek bij mensen met eetproblematiek, is dat die eigenlijk vaak vast komen te zitten in die emotie. En dan schamen ze zich ook nog een keer dat ze die gevoelens dus hebben. En dus dan is eigenlijk schaamte vormt een soort van grote blokkade. Dus eigenlijk een belemmerende factor in dat herstel.
Ja, dat herken ik eigenlijk wel. Dat heb ik zelf ook wel gemerkt. Ik schaamde me ook heel vaak. Ik dacht eigenlijk altijd dat ik niet goed genoeg was. Ik was onzeker over mijn gevoelens. En wat we dan eigenlijk nodig hebben op zo'n moment. Dus wat mensen eigenlijk die worstelen daarmee. Hè, vaak ook met een eetprobleem. Is toch dat compassie voor onszelf terugvinden of terugkrijgen. Als je nog niet eerder hebt gevoeld. Het vergt kwetsbaarheid.
Ja, het vergt heel veel kwetsbaarheid. En als we die emoties ervaren. Zijn die emoties dan gewenst? Of moeten ze zo snel mogelijk weer weg? Hè, zijn ze goed of fout? En dat merk ik bij cliënten heel veel. Emoties worden ervaren als negatief.
Ja, ja. Ja, wat ik zie bij cliënten is dat ze hun eigen emoties eigenlijk niet goed herkennen. En ze herkennen ze niet goed, maar ze willen ze eigenlijk ook niet voelen. Omdat ze spannend vinden, waardoor ze juist voor vluchten. Het is heel eng om te voelen. Niet weten wat je gaat voelen.
Ja.
En ja.
Ja, absoluut. En dan zie je dus ook dat er een soort van vermijdend vluchtgedrag ontstaat. Waardoor je op een gegeven moment helemaal vervreemd bent van je eigen ik.
Ja.
Zo ervaarde ik dat. En bij de minste of geringste emotie pakte je dat copingsmechanisme. En dan kon je daar weer mee aan de haal gaan.
Het copingmechanisme vermijden.
Ja, inderdaad. Ja. En al weet je dat het grappig is dat al decennia lang. En ook Greta Noordenbos, onze gastspreker, die zo meteen ook aan het woord komt. Al decennia lang zijn er mensen en onderzoekers. Die eigenlijk de werking van de geest, ons brein, willen doorgronden. En een enorm interessant aspect daarvan is ook hoe emoties en gevoelens, en hoe komen die dan tot stand? En hoe beïnvloeden deze gevoelens dan vervolgens weer ons gedrag?
Ja. Hè?
Daar zijn we eigenlijk al jarenlang mee bezig.
Nou, laten we maar stilstaan bij de betekenis van emoties.
Nou, zeker. Ik denk dat dat belangrijk is. En ook voor ouders en naasten. Want of je nou jong bent of oud, klein of groot, we hebben die behoeftes, we hebben gevoelens, we hebben emoties. En je kunt eigenlijk die emoties niet loszien van die behoeftes en van die gevoelens.
Ja.
En het is dus ook van groot belang dat je zelf ook op een gezonde en eigenlijk een soort van ondersteunende manier omgaat met je eigen emoties, maar ook met andermans emoties. Ook als die emoties voor jou misschien soms buiten proportie lijken. Hè? We hadden dat net nog over in de voorbereiding. Ja. Van goh, soms heb je dan een kind wat je begeleidt of bij een cliënt. En dat je dan denkt, oh, die is heel erg bang om dat te eten of om dat te doen. Of er is zoveel weerstand. En voor ouders en naasten kan dat ook wel heel veel irritatie oproepen. Maar goed, het ding met die behoeftes is, die behoeftes die we dus hebben. Behoeftes ontwikkelen zich in ons leven. He, als baby ben je natuurlijk afhankelijk van je ouders of verzorgers. En die verzorgers of ouders die vervullen eigenlijk die primaire levensbehoeftes. Liefde, voeding, fysiek contact, veiligheid.
Kleding, warmte, dak boven je hoofd.
Ook dat, ja. En gebeurt dat dus niet, dan overleef je het niet. He, en als opgroeiend kind blijf je dus voor die primaire levensbehoeftes afhankelijk van je ouders. Maar dan word je een jaar of 7, 8, 9. Dan ontstaan er secundaire behoeftes. Denk maar aan de behoeftes op het gebied van onderwijs, sociale netwerken opbouwen. Je gezien voelen, je gewaardeerd voelen, maar ook een stukje zingeving. En je wilt steeds meer autonomie, je wilt steeds meer eigen regie. En je wilt jezelf ontplooien. Dus dat stuk zelfontplooiing is belangrijk.
Ja.
Want je wilt je uniek en speciaal voelen op jouw manier.
Ja.
Maar die secundaire behoeftes, die hebben wel voor iedereen een andere betekenis. Dus dat betekent wel dat iedereen die secundaire behoeftes op een andere manier probeert in te vullen.
Ik denk ook wel dat het belangrijk is om uit te leggen wat dan de relatie is tussen de behoeftes, emoties, gevoelens. Want de woorden gevoel en emotie, die worden vaak door elkaar gehaald. Dat doe ik zelf ook nog wel eens. Terwijl het onderscheid tussen je gevoel enerzijds en emotie anderzijds heel belangrijk is.
Ja. Ik denk het meest simpel om uit te leggen is denk ik emoties die leiden ons. Hè? Emoties helpen ons soms ook om stappen te zetten waar we soms anders misschien stagneren.
Mm-hmm.
Emoties geven ons ook informatie over wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben. Dus emoties geven ons feedback op hoe onze binnenwereld omgaat met die buitenwereld. Ja, dus door onze eigen emoties beter te leren begrijpen, leren we eigenlijk communiceren met ons ware zelf, met ons diepste zelf.
Ja.
En als we dat dan ook nog eens weten te benoemen in woorden, als je woorden kunt geven aan die emoties, ja, dan wordt het contact met de mensen om je heen een stuk fijner en beter. Plus dan kun je aangeven wat je nodig hebt,
ja,
of niet wilt. En maar mensen met eetproblemen, die zijn vaak dat contact met zichzelf en hun gevoel verloren.
Ja.
Of ze durven het niet meer te maken. Ze onderdrukken het. Ze zijn er gewoon bang voor.
Ja, ze zijn bang voor wat er komen gaat.
Ja, ja.
Ik zit ook even te denken, want je hebt ook wel eens iets gezegd over de primaire en de secundaire emoties. Kun je dat nog uitleggen aan de kijkers?
Misschien interessant. Ik denk wel dat het is wel ook belangrijk, want soms reageren we als ouders, hè, op hetgeen wat we zien. En we raken getriggerd. Dus dan hebben we een emotie. Mm-hmm. En dat noemen we ook wel ons pijnlichaam. En de mensen die het Buddy Up programma volgen, die hebben daar ook een video over gezien, over dat pijnlichaam.
Ja.
En we raken getriggerd. Stel je voor, je kind is opstandig, wil niet eten of liegt. Wordt verstopt. Je voelt je gemanipuleerd. Je voelt je gewoon in de maling genomen. Dan kwetst jou dat.
Ja.
En dan worden we dus zelf soms ook een beetje vijandig, defensief. We worden onaardig, kortaf, een beetje kattig. Of we merken dat we dus machteloos worden, wanhopig, en dan gaan we smeken.
Mm-hmm.
Of we gaan zelfs ook manipuleren met onze eigen emoties. Hè, dus, maar inderdaad, er staat dus die onderverdeling in die primaire en secundaire emoties. Primair betekent eigenlijk gewoon, hè, dus de eerste emotie die we voelen, dat is eigenlijk de pure emotie die zo omhoog komt.
Mm-hmm.
En de secundaire emotie, dat zijn dus eigenlijk die emoties die voortvloeien uit die primaire emoties. En dat gaat vaak in 1 seconde. En zo kan angst, hè, kan zich uitmonden in woede of boosheid. Of soms zijn we onzeker, of zelfs jaloers.
Mm-hmm.
En dat zet zich dan om in een soort van wraak- of haatgevoelens.
Ik denk dat het ook wel eens heel mooi is voor ouders om eens bij stil te staan, om te voelen van, goh, als je iets voelt qua emotie, zou het een primaire emotie kunnen zijn of een secundaire emotie. Ga daar eens mee spelen.
Mm-hmm.
Kun jij een voorbeeld geven voor ouders?
Ja, ik denk dat ouders soms heel boos kunnen worden, terwijl ze eigenlijk heel verdrietig zijn door hetgeen wat ze zien.
Dat ze wanhopig, machteloos.
Ja, en geraakt zijn. Dat het gewoon zo verdrietig is dat je kind zich zo angstig voelt. Of verdrietig dat je kind niet uit die vicieuze cirkel kan stappen. Of dat je ziet dat je kind niet voor zichzelf opkomt in situaties.
Ja.
Of de haar mening of zijn mening niet durft te geven.
Dus in eerste instantie is het misschien boos, reageert het boos op het kind.
Ja, dan denk je, Jezus, doe je dat nou weer?
Ja, maar ja. Eigenlijk zit er een stukje verdriet achter.
Ja, dat denk ik. Ja, zeker. En je zult misschien je kind met het eetprobleem of je partner, wie dan ook. Hè? Misschien heb je je kind wel een keer betrapt op verstoord of gek eetgedrag. En als je iemand daar dan mee confronteert, want dat doet jouw kind natuurlijk ook. Als je dan iemand daarmee confronteert, dan kan er zo'n vlaag van schaamte ontstaan bij die persoon.
Ja.
En het kan dan ook zijn dat je kind dan ook zo defensief reageert en boos wordt, gaat ontkennen of gaan schreeuwen. He? En als jij je dan ook nog laat verleiden door die boosheid, he? Dan zit je dus eigenlijk samen met secundaire emoties soort van te pingpongen. Terwijl eigenlijk vergeet je dus gewoon dat jouw kind heel angstig is en jij waarschijnlijk heel verdrietig.
Ja.
En beide word je dan defensief en boos. Soms boos, misschien ook wel niet altijd.
Nou, dus primaire emoties zijn eigenlijk het directe gevolg van een situatie waarin je bevindt.
Ja.
Wat dat dan met jou doet en vervolgens in je oproept. Dat zijn dan de secundaire emoties.
Ja, absoluut. En die secundaire emoties kunnen dus ook heel destructief zijn. En ook niet altijd helpend zijn. Omdat je daar eigenlijk daarmee je pure emotie negeert. Of je verlaat eigenlijk dat gevoel. En daardoor kun je niet helen.
Ja.
Want je blijft daarin hangen. Ja, dus als mensen eigenlijk verdriet hebben, maar ze blijven bijvoorbeeld hangen in hun verbittering of haat. Nou, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat dat totaal niet helpend is, nee, of gezond is of fijn is. Ja.
Ja, en op het moment dat iemand overprikkeld raakt, ook door zijn eigen emotionele rollercoaster, dan zien we vaak dat de emoties veel intenser worden. Nee. En dan gaat het even niet meer, hè? Dan lukt het even niet om die emoties nog te reguleren. Dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus alsof een brandalarm afgaat,
ja,
terwijl er alleen maar een lichte rookvorming is. Hierop, ja, kunnen kinderen impulsief reageren of vaak langer in een bepaalde emotionele staat blijven hangen.
Hmm, ik kon daar ook heel lang in blijven hangen.
Ik geloof het meteen.
Ja. Maar ook naar mijn vader toe. En ik ben later heb ik wel eens tegen mijn vader gezegd, oh, sorry, want hij bedoelde het heel goed, maar ik, hun waren echt mijn emotionele soort van mijn prullenbak, mijn dump, mijn boksbal. Ja. Dus emotieregulatie, dus eigenlijk, we noemen dat ook wel emotioneel meesterschap, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling ook van vele psychische problemen, psychische ontregeling. Dat zie je ook terug bij depressieve klachten, angst, nou ja, sowieso eetproblemen natuurlijk, maar ook verslaving of zelfbeschadiging. Dus, en onderzoek toont ook aan dat mensen dus met anorexia of bulimia of eetbuistoornis, die hebben dus een negatievere manier om met die emoties om te gaan. Nou, iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan, is bijvoorbeeld ook Kees Boerhout. Hij is bewegingswetenschapper. Maar goed, we worden eigenlijk dagelijks natuurlijk geconfronteerd met allemaal situaties, met gebeurtenissen. En als mensen gaan we hier allemaal met een, op een verschillende manier mee om. Ja, dus ook al lijkt emotieregulatie soms bijna een automatisch of een onbewust proces te zijn, toch kun je jezelf, of je nou ouder bent of naaste, partner, je kunt jezelf ook wel daarin stimuleren of je kunt ook leren om daar dus dat naar een hoger niveau te tillen. En dat begint dus bij stil te staan wat het is wat je voelt. Om af en toe naar je, gewoon naar een situatie te kijken en te denken, goh, hoe heb ik daar nou eigenlijk op gereageerd? Was dat handig?
Nee, je wordt er dan weer bewuster van.
Ja, ja. Weet je, het is met sollicitatiegesprekken bijvoorbeeld, die bereid je van tevoren echt supergoed voor. Je weet precies wat ze gaan vragen en je hebt er gewoon alles voorbereid. Waarom zouden we dat niet doen als we andere belangrijke gesprekken hebben met mensen? En zeker de mensen van wie we houden. Emotioneel meesterschap, ja, dat gaat eigenlijk over controle krijgen over de meest belangrijke tool in je leven, jouw emoties.
Ja, dat is een hele klus, kan ik je zeggen. Ja. Want ook emotieregulatie bij mensen met een eetstoornis gaat vaak anders dan bij mensen zonder eetstoornis of andere ongezonde copingmechanismen.
En ik denk dat emotieregulatie, dat begint vaak bij de mogelijkheid om je emoties te herkennen, maar ook te erkennen. He, dat je dus je ze toestaat, verdraagt. En pas dan kun je ze gaan reguleren. Dus je kunt niks helen wat je weigert te voelen of te zien. He, dus bij mensen die goed thuis zijn in emotieregulatie, he, die hebben dus ook geleerd hoe ze om moeten gaan met emotionele stress. En die weten dus, oké, ik herken dat, ik erken dat, ik ga dat op deze manier reguleren. En ze weten dus ook bij emotioneel lijden, bij psychische ontregeling of bij tegenslag, dan weten ze dat op een andere manier te tolereren om daarmee om te gaan. En zeker kinderen vinden het moeilijk om hun gevoelens te herkennen en te beschrijven. En dat is dus ook het lastige, want als je niet weet hoe je die emoties moet herkennen of erkennen, dan kun je dus ook geen strategie toepassen om ze vervolgens te gaan reguleren.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, als je niet bij jezelf herkent dat je bijvoorbeeld boos bent of gekwetst bent, omdat je van jezelf vindt dat je eigenlijk niet boos mag zijn. Mm-hmm. Hoe kun je er dan voor zorgen dat die secundaire emotie, bijvoorbeeld boosheid of woede, hoe kun je er dan voor zorgen dat die weer verdwijnt? Als je het altijd maar internaliseert, opkropt. Ja, veel mensen die ik begeleid, die zijn ergens in hun leven, zijn ze teleurgesteld, eigenlijk geraakt. Ze zijn boos, maar ze hebben dat nooit geuit. Ze hebben dat geïnternaliseerd, ze hebben dat binnengehouden. En ze vinden dus ook van zichzelf dat dat gevoel er niet mag zijn. Dus ze passen zich aan. Ze geven hun eigen grenzen niet aan. Ze geven hun mening niet. En ze eigenlijk lopen ze continu op eieren. Ja. Ja, dus die boosheid of die woede, die wordt dan geïnternaliseerd. Of die angst wordt geïnternaliseerd, als het ware. Dus eigenlijk voel je... Je wordt een soort van vulkaan.
Ja.
En je staat op ontploffen. Maar dat doe je niet omdat je je schermt. Ja, ja, terwijl eigenlijk de natuurlijke beweging is om daar iets mee te doen.
Dat herken ik wel. Ik probeerde vroeger ook negatieve emoties wel te reguleren. Door middel van ontsnapping, ontwijking of ontkenning. Hè. Ik ging heel veel sporten. Ik moest altijd maar fietsen. Ja. En ik wilde eigenlijk alles doen, behalve voelen. Hè. Dus alles wat ik deed was eigenlijk om maar niet te hoeven voelen.
Maar eigenlijk wat je ziet, wat je zegt is ook... Mm-hmm. Jezelf uitputten.
Ja, dat dus.
Heel de dag bezighouden.
Ja, ja.
Met soms zinloze dingen ook.
Nou, en ik denk ook dat dit soort gedrag, daar lokt dan ook een terugkaatsing uit. Hè? Dat is dat boemerang effect. En zo dacht ik, net als veel andere meisjes met anorexia, dat ik heel dik zou worden als ik iets zou eten. Dus probeerde ik die angst onder controle te houden. door niks te eten. En voor even is dat dan de oplossing, omdat je heel veel bezig bent met niet eten, gedachten over wel niet eten. Zodoende had ik geen gedachten over andere dingen, maar op de lange termijn creëerde het steeds meer negatieve emoties. En ook die kleine hoeveelheden voedsel. En raakte ik zo in een neerwaartse spiraal, dat ik er eigenlijk echt wel depressief van werd.
Ja.
En omdat de focus tijdens mijn behandeling op het aankomen lag, leerde ik dus eigenlijk niet goed om te gaan met mijn emoties. Ja. Sterker nog, dat heb ik echt pas op latere leeftijd geleerd.
Ja, en dat is eigenlijk echt zo zonde. En vandaar ook dat we hier aan dit thema aandacht besteden. He, dus ook al denk je, goh, misschien had ik dat vroeger misschien meer moeten doen. Misschien had ik meer over mijn eigen gevoelens en emoties kunnen praten. Het is nooit te laat.
Nee, dat denk ik zeker niet.
Nee, en het is gewoon heel belangrijk ook. En iemand die daar dus ook meer onderzoek naar heeft gedaan, dat is bewegingswetenschapper ook Kees Boerhout.
Ja.
Hij geeft ook PMT. PMT is de psychomotorische therapie. Dus eigenlijk ga je middels het lichaam in die bewegingsactiviteit of lessen, gaat hij met cliënten boksen, met dingen gooien, schreeuwen. Eigenlijk allemaal technieken toepassen om die emotie te externaliseren. Dus het mag eruit en er wordt niet over geoordeeld.
Durven voelen.
Durven voelen, ja, durven uiten. Boos durven zijn. Ja, dat alles wat je jarenlang niet gezegd hebt, dat het eindelijk die woorden en die letters eruit mogen.
Nou, wat je net ook zei, heel mooi, het mag er zijn.
Ja.
Het is niet raar.
En dus PMT is dus ook een vorm van behandeling die ook kan helpen om die emoties beter te accepteren, te leren reguleren.
Ja.
En we moeten dus ook leren om onze negatieve emoties, al bestaan negatieve emoties eigenlijk helemaal niet, maar wel die emoties die we zo moeilijk vinden om die op een gepaste wijze te reguleren. Door betere copingstrategieën natuurlijk. Dat zal ook dan die angstgevoelens, dat kan het verdriet en woede gewoon ook echt verminderen. En ik zei het net al, ja, die eigenlijk negatieve emoties bestaan niet. Want emoties zijn niks anders dan signalen van ons lijf, ons hart. En je kunt er maar beter, denk ik, naar luisteren. Toch?
Ik ben het helemaal met je eens.
Ja.
Onderzoekers hebben ook ontdekt dat emotionele regulatie bij mensen met een eetstoornis hun herstel aanzienlijk kan verbeteren. Ik denk dat het een mooi moment is om onze gastspreker Greta Noorbos bij te halen. Greta is onderzoeker en schrijver op het gebied van eetstoornissen. Sinds 1983 zet zij zich al in om de eetstoorniszorg te verbeteren. Toen zij in 1983 haar promotieonderzoek begon, was er nog maar weinig onderzoek gedaan naar anorexia nervosa. Maar inmiddels heeft ze hier meerdere boeken over geschreven, heeft jarenlang gewerkt en lesgegeven aan de universiteit in Leiden. En ik wil je van harte welkom heten, Greta.
Ja.
Nou, dankjewel en ook heel erg dank voor deze uitnodiging.
Ik heb wel een mooie eerste vraag voor jou, Greta. Want je hebt natuurlijk ontzettend veel boeken geschreven. Die staan bij mij hier allemaal in de boekenkast. En je hebt daarnaast ook heel veel diepte-interviews gedaan. Hè? Mensen geïnterviewd die genezen zijn van een eetstoornis. Maar ook mensen geïnterviewd die daar langdurig mee geworsteld hebben. Je hebt ook ouders geïnterviewd. Dus je hebt eigenlijk van alle kanten heb jij kennis opgedaan. En een van jouw boeken, dat gaat over innerlijke kritiek ook bij een emotieregulatie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom vind jij dat emotieregulatie bij mensen die worstelen met een eetstoornis, waarom vind jij dat zo'n belangrijk thema?
Nou ja, ik moet zeggen, ik vind het een belangrijk thema, omdat ik uit de interviews heb gehoord dat het voor de mensen met een eetstoornis zo ontzettend cruciaal is. En ik zou onderscheid willen maken tussen drie fasen. De fase van die voorafgaande aan de eetstoornis.
Mm-hmm.
De fase van het begin van de eetstoornis en de functie van de eetstoornis en het verloop daarvan. En natuurlijk heel graag de fase van verbetering en herstel. Hoe kom je weer van die eetstoornis af? Dat onderscheid tussen die fases vind ik erg belangrijk, want uit de interviews die ik gehouden heb, bleek, en ook vragenlijsten die we uitgezet hebben, maar uit die interviews bleek ongelooflijk duidelijk, keer op keer, dat ze zeiden, ja, in die fase voorafgaande aan de eetstoornis had ik heel erg veel moeite om mijn emoties te voelen en te uiten. En er waren eigenlijk twee verklaringen voor, zeg maar, het niet outen. De ene was dat ze soms een moeder of een vader hadden waarvan ze dachten, nou, er is iets een probleem. Het kan een broertje en een zusje zijn, of dat scheiding was bij ouders of sterfgeval. En het viel mij op, en nog steeds, dat mensen met een eetstoornis, dat zijn vaak heel gevoelige mensen. Ze worden ook wel hooggevoelig genoemd. Ze zijn heel sensitief vaak voor de signalen van anderen. Dus bij een deel van die mensen met een eetstoornis zag je dat ze heel erg proberen hun best te doen om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en verwachtingen van hun ouders. Hun ouders geen verdriet te doen. Het lieve, gehoorzame kind te zijn. En eigenlijk hun eigen emoties daardoor heel erg sterk inhielden. Ik herinner me ook, en dat was zowel van meisjes, maar ook bij jongens die ik geïnterviewd heb, dat die, ik noem een voorbeeld van een jongen die zei, ja, zijn vader was door omstandigheden werkloos geworden. Hij zag dat zijn vader dat heel erg onderleed, want was eigenlijk heel erg gedeprimeerd. Hij zei, dan kwam ik thuis en wil ik zo graag dat het goed ging met mijn vader. Ik wil hem opbeuren. En dan, vroeg zijn vader bijvoorbeeld ook wel van hoe was het op school. En zei hij, altijd goed. Want hij wilde geen negatieve dingen vertellen. Hey, het was altijd goed en het was altijd goed gegaan. Terwijl het helemaal niet altijd goed ging op school. Hij had zelfs soms hele rottige dingen, soms zelfs meegemaakt. Maar hij zei, dat durfde ik niet te uiten. Want ik wilde mijn vader zo graag plezier doen. Hey, je noemde het al, het woord pleasen. Maar gewoon plezier. Ik wilde mijn moeder opbeuren. Ik wilde mijn vader opbeuren. En daar horen dan geen lastige verhalen bij. Dus hij heeft jarenlang geleerd om zijn eigen emoties niet te uiten. Niet dat hij ze niet had. Hij had ze wel. Maar hij was zo omzichtig naar zijn vader of zijn moeder toe, dat hij ze niet uitte. En op een gegeven moment probeerde hij dat ook te regeren. Want dan blijf je niet bij je eigen gevoel. Dan ga je als het ware een soort aangepast kind worden. Je past je aan de verwachtingen van anderen. En dan leer je dus ook niet om beter op je eigen emoties te letten. Omdat die zien, dat is één groot verhaaltje. Want dat kwam ik heel vaak tegen.
Ja.
En een andere groep, en dat overlapt ook wel een beetje hoor. Die zeiden, ja, ik heb zo moeite met het uiten van emoties. Maar ik heb het ook niet geleerd van mijn ouders. Die zagen dat hun ouders ook moeite hadden om hun emoties te uiten. En waarom hadden die ouders dat nu? Omdat er bijvoorbeeld in hun jeugd nare dingen waren voorgevallen waar ze liever niet over hadden leren spreken. Ze hadden geen stijl gevonden, zeg maar, om hun emoties te uiten. En heel vaak waren ze ook bang dat als ik mijn emoties uit, ja, dan doe ik de ander verdriet. Dan maak ik de ander boos misschien. Dan is er een conflict. Nou, probeer dat conflict mogelijk zoveel mogelijk te vermijden. Dus eigenlijk een cultuur van er niet over praten. En als deze gevoelige kinderen vaak, die voelen dat haarfijn aan bij die ouders. Dus die hadden ook zoiets van, ja, ik vraag er ook niet naar. En een voorbeeld te noemen, sommigen hadden ouders die echt een trauma hadden meegemaakt in hun jeugd. Ze wisten dat er iets heel naars was gebeurd, maar ze leerden daar niet over praten. Want ze hadden het idee van, ja, als ik erover praat, dan doe ik mijn vader of moeder heel erg verdriet. Dus ze hielden zich weer in. Maar het gevolg daarvan is dat je emoties inhoudt. Je probeert altijd te voldoen aan de verwachting van de ander. Je leert er ook niet woorden aan te geven. Je leert ze te negeren, te vermijden, te onderdrukken. Ik kom er straks ook nog een keer op terug. Dus je probeert eigenlijk die emoties er een beetje onder te houden. Want ja, als je ze wel uit, wat gebeurt er dan? Nou, en ook een categorie is van jonge meiden die zegt, ik ben best wel gepest toen ik jong was.
Margriete, mag ik je even onderbreken? Maar, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Want is het dan ook generatie op generatie probleem? Dus dat je dat dan door blijft geven?
Ja, in dit geval heb je heel juist geconstateerd dat ze dat, kijk, als de ouders dat niet konden, dan leren die kinderen dat ook niet. Dan kun je natuurlijk nog van vriendjes en dergelijke nog wel leren. Maar als je leert in een gezin niet zo open over je emoties te zijn. Als de ouders dat niet doen. Dan leert het kind ook om dat te vermijden. Om daar omzichtig mee om te gaan. Ja. Uit angst voor. Hè, stel dat vader gaat huilen. Of vader wordt boos. Of moeder gaat huilen. Is verdrietig. Dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden.
Of het kan ook zijn dat ze bang zijn dat ze denken, dadelijk gaat iemand me uitlachen. Of dadelijk word ik niet serieus genomen.
Of ik wil iemand niet boos maken. Ja. Maar een ander soort emotie die, wat ook voorkwam, is dat een kind gepest werd op school. Meestal zijn dat dan groepje pesters. En dan waren ze heel erg verdrietig, maar ook eigenlijk wel ontzettend boos op die pesters. Maar dan kun je zeggen, oké, dan ga je er eens even flink op in, hè, met de vuist erop in. Nee, wat gebeurt er dan? Iemand die gepest wordt, zeker door een groepje of door een ouder iemand, die is bang. Die is bang om opnieuw gepest te worden. Die is bang om nog harder gepest te worden. Dus die vermijdt. Die vermijdt ook die emoties van die boosheid. Die probeert iemand als het ware te omzeilen. Dus later naar school, iemand niet zien. Dus ook weer dat inhouden van emoties. Waarom? Omdat ze bang zijn dat die pesters, dat die het niet serieus, dat die gaan lachen, dat die uitlachen, dat die als het ware sterker zijn. Hè? Dus ook daar weer het patroon van het niet uiten, het binnenhouden, het in jezelf houden, het internaliseren, het woord is ook al genoemd. Dus eigenlijk zijn daar meerdere lijnen die wijzen naar een achtergrond voor de eetstoornis nog van het vermijden en het niet uiten van emoties. Een jonge vrouw die vertelde, dat vond ik zo'n duidelijke metafoor, ja, zegt, je kon mij vergelijken met een ei. En ze zei eigenlijk, mijn emoties waren de dooier, die gele dooier die binnenin zit. Maar die durfde ik niet te laten zien, mijn eigen emoties. Want ze zegt, ik had me beschermd. En er zit er nog een beschermlaag van het eiwit. Maar er is nog een hele harde beschermlaag. Hè? De schil van het ei. En ze zegt, eigenlijk was ik altijd diep verborgen in dat ei. Daar waren mijn emoties opgesloten in mezelf. Ik uitte ze niet.
Ja.
En ze zei, daardoor leerde ik het ook niet om die emoties wel te uiten, daar feedback op te krijgen, een soort heel leerproces, hè, onder jongeren. En in haar therapie, veel later, heeft ze heel erg geleerd om dat wel te uiten. Dit is de voorafgaande fase.
Mm-hmm.
En dan is het de fase van het begin van de eetstoornis.
Oh,
nou, dat kan anorectisch gedrag zijn, niet eten, weinig eten, zeer sterk vermageren of eetbuien. Wat gebeurt er dan? Dan, laat ik zeggen, het niet eten geeft het gevoel, ik ben sterk, dit kan ik goed, ik val af, nog meer af. Maar wat er ook gebeurt, en dat is vaak helemaal niet de bedoeling, maar ze merken dat ze ook minder gaan voelen.
Mm-hmm. Ja.
Emoties worden minder gevoeld. Die worden als het ware onderdrukt. Die worden op een zijspoor gezet, zeg maar. Die worden als een bal onder het water gedrukt. Dus die emoties worden minder gevoeld. En als je dus in die fase daarvoor moeite had met die emoties, en je merkt dat het eetgedrag van jou die emoties lekker onderdrukt, dan is dat, we noemen dat inderdaad, jullie noemen het ook al, een copingstrategie. Dan helpt het je om die emoties lekker niet te voelen.
Ja.
En wat dat eigenlijk voelt dat heel goed. Dat is een soort functie van de eetstoornis. Emoties kun je onderdrukken, kun je lekker niet meer voelen. En dat past heel erg bij de angst om die emoties ook maar niet te uiten. Maar het resultaat is natuurlijk dat het, als je maar heel lang doorgaat met het eetgedrag, dan heeft dat ongelooflijk veel negatieve gevolgen. En dat uiteindelijk is dat geen oplossing. Het is een pseudo-oplossing. Want je komt eigenlijk nog verder weg van je emoties. Dus, en dan komt de derde fase, en daar sluit die vraag dan ook af. Een derde fase is dan, ja, dus ook weer in allerlei opzichten proberen dat gedrag te veranderen. Hè? Dus,
ja.
Eten. Dan komen die gevoelens weer terug. Maar daar moet je ook leren om iets mee om te gaan. Het is wat je heel vaak ziet, en dat als het een beetje beter gaat met eten, het gewicht neemt een beetje toe en de eetbuien nemen een beetje af, dan komen die emoties weer terug. Dat zijn inderdaad, die worden als negatief ervaren. Dus wat doen mensen? Gaan onmiddellijk weer onderdrukken, onmiddellijk weer minder eten.
En dan vlucht je ook weer terug dus naar je oude copingstrategie vaak. Maar het is dan ook zo overweldigend.
Ja, en dat voelt dan weer even veilig. Hè? Ja. Mensen zeggen ook wel eens even in je veilige hel terugkomen. Veilig maar het is geen oplossing. Nee, het levert alleen maar meer problemen op. Dus waar ligt nou die oplossing in? Nou, op meerdere vlakken. Hè? Dus natuurlijk zou je iets met het eetgedrag moeten doen. Maar je moet sowieso iets aan die emoties doen. Want als die emoties je tegenhouden om beter te eten en meer te wegen. Ja, dan is dat een enorme drempel waar je maar niet overheen komt. Hè? Dus je moet in feite tegelijk ook leren om naar je emoties te gaan. En ook leren dat je negatieve emoties mag hebben. Ik noem het wel negatief, want verdrietig zijn is nog niet echt een positieve emotie in mijn ogen.
Maar dat is ook de naam, dat is ook de naam die cliënten daaraan geven. Hè? Ze ervaren dat als negatief. Ik probeer dat toch al in mijn begeleiding toch te herdefiniëren, te reframen. Maar dat klopt wel, ze ervaren het wel zo.
In feite gaat het in de therapie om dat je het hele scala van emoties, dat je herkent dat je die mag hebben, dat je ook bij je zei het al eerder, jullie zijn het al eerder, bij je emoties leert te komen. En dat is soms een heel leerproces. En wat kan daarin helpen? Want nou ja, daarin kunnen helpen, sommigen zeiden, wat hen geholpen had, is weer teruggaan soms naar herinneringen, een leuke ervaring met een oma die iets leuks, iets plezierigs, dat ze weer de emotie hebben van, het was weer fijn in de gedachte. Ik herinner me nog dat het leuk was toen ik dat en dat deed. Maar ook voordat je ook voor weer teruggaat, je was gepest. Wat heel erg naar was, hoe voelde jij je toen? Was je bang? Wat vond je nou zo naar aan? Wat zeiden ze tegen je? En dat je dan als therapeut natuurlijk erkent van, dat is wel heel rot. En misschien voelde je wel heel machteloos. Dat je probeert als het ware te resoneren naar het gevoel wat ze hadden. Dus dan, ook als je het gevoel zelf nog niet zo kunt benoemen, kun je zeggen nou misschien wel heel erg moedeloos, machteloos. Misschien was je ook wel hartstikke boos. Ja. Dus je probeert hen woorden te geven voor hun emoties. Mm-hmm. Wat ook soms kan helpen is, er zijn heel veel boeken voor kinderen, verhaaltjes, waarin emoties heel mooi beschreven worden. Het voorlezen van een verhaal van emoties, herken je daarin? Heb je dezelfde emoties als dat meisje of dat jongetje? Dus dat is ook een factor om emoties als het ware te leren beleven. En een andere factor is, je hebt hem al genoemd, en de psychomotoren therapie van Kees Boerhout, die is vooral leert om verboden gevoelens als boosheid, woede, hè, die mogen ze heel lang niet voelen. En dan zegt hij, nou ja, in de therapie leert hij hen om bij die emoties te komen. Door schreeuwen, stampen en stoten, boksbal. Nou, sommigen zeiden, voor het eerst voelde ik boosheid. Want je moet wel contact krijgen met die emotie. Mm-hmm. En bij dat voorlezen van verhalen, dat een meisje of een jongen, dat ze zeiden, ik voelde me heel verdrietig. Verdrietig is trouwens een emotie die mensen iets makkelijker vinden om te hebben dan boosheid en woede. Hè? Zeker naar meisjes toe. Boze meisjes is in onze cultuur nog heel lastig. Maar die vinden dat veel lastiger nog om boosheid te uiten. Maar Kees Boerhout leert hen dat ook met die fysieke gedrag te uiten. En in het herstelproces is het heel erg belangrijk dat je leert die emoties aan te hebben. Want als je ze niet hebt, kun je er ook moeilijk over praten. Dus je moet eerst die emotie wel bij jezelf erkennen. En die emoties moeten er ook kunnen zijn. Dus zolang die emoties heel erg gedempt worden doordat je extreem mager bent of heel veel eetpijn hebt, dan voel je ook niks. Je zult wel ergens bij die emoties moeten kunnen komen, dat is belangrijk. Maar dat je dan ook leert, ik mag die emotie hebben. Het is misschien een negatieve emotie, maar de emotie hebben zelf is niet verkeerd. Jij hebt emotie. En dat kan zijn angst. En ik denk, emoties zijn van levensbelang. Stel dat mensen nooit en never ergens bang voor zouden zijn. Nou, dan lopen we zo het vuur in, of lopen we zo het water in. Dat vind ik geen goed plan. Dus emoties kunnen ons behoeden voor gevaren, sociale gevaren. Maar emoties, ze zijn er wel. En het is heel belangrijk dat je die herkent, ook erkent. Ik mag die emotie hebben, ik mag teleurgesteld zijn. En dan de fase, ik mag ook die emotie laten zien aan anderen. Want als een ander nooit een emotie bij jou ziet, kan de ander, of de ouder, kan die daar ook niet op ingaan. Als jij nooit laat zien dat je ergens over teleurgesteld bent, als je een cadeautje krijgt wat je helemaal niet leuk vindt, ik noem maar wat. En dan krijg je elke keer weer datzelfde vervelende cadeautje. Of als je niet laat zien dat je een bepaald plagerijtje toch eigenlijk helemaal niet leuk vindt, dan denken mensen, ach, ze vindt het helemaal niet erg. Nee, je vindt het wel erg. Dus het is heel belangrijk dat je die emotie echt ook toont, eventueel met non-verbaal, maar ook verbaal en woorden. Ik vind dit niet leuk, ik word hier verdrietig van, ik word hier boos van. Dus dat is nog een hele stap, hè, die emotie leren uiten. Maar in het hele herstelproces is dat dus heel erg belangrijk. Eerst weer leren voelen en leren erkennen dat je die emoties mag hebben, benoemen, accepteren. Maar ook leren uiten op heel verschillende manieren.
Nou, we hebben het erover gehad natuurlijk ook. Hè, dat we hebben gezegd, nou, PMT is een manier om daarmee om te gaan. Dramatherapie is ook een manier om daarmee om te gaan. Ik denk zelf ook creatieve therapie. Zijn er nog meer manieren om daarmee leren om te gaan of te uiten of te voelen?
Ik heb ook wel een idee, denk ik. Want omdat emoties ook vaak zo'n fysieke beleving zijn, weet ik dat sommigen zeggen door inderdaad kunst, dus creatie, maar ook bijvoorbeeld dans, muziek of zang. Is dat sublimatie, hè? Dus op een andere manier vormgeven aan dingen. Ik heb mensen die maken poëzie of schrijven hun eigen songteksten. Ja. Maar ook bijvoorbeeld denk ik yoga, sommige ademhalingsoefeningen, eigenlijk weer thuiskomen in je lijf. Ja. En daar vertrouwd mee raken.
Wat heel erg helpt om emoties ook te kunnen uiten, zeker ook bij jongeren, is een tekening. Het laat ze op papier uiten en daar ook kleuren aan geven. Gewoon, ik heb al tekeningen gezien van kinderen die waren echt wel aangetast. En die hadden echt hele zwarte, grote krassen, dat ze dat lieten zien. Dan kun je dat ook bespreekbaar maken. En ook in kleuren, of dat die jonge vrouw die dat ei tekende, vond ik toen ook wel heel symbolisch, zeg maar. Zo voel ik me. Dus tekenen is een heel aardige vorm, om ook in de therapie. Een emotie die af en therapie ook belangrijk is, wordt kleien, beeldvorming, een beeldje maken. Een van de eerste mensen die begint te voeden, had zo'n prachtig beeldje van zichzelf gemaakt. Of prachtig, maar zo indringend. Je moet je voorstellen, een soort klein mensje, wat op de grond lag met haar hoofd verborgen in haar handen. En zo lag ze op de grond, zo voelde ze zich. Ik ben er niet, ik mag er niet zijn. Nou, dat is zo'n beeldje maken, is zo'n goed aangrijpingspunt voor een therapeut. Maar dramatherapie. En dat drama kun je ook zeggen, nou goed, je speelt en dan hoef je niet je echte probleem, hè, wat het vroeger is. Maar je speelt, je doet een spel. En bij sommigen is dat makkelijker, een spel, een soort, je speelt nu even iemand die heel boos is.
Ja.
Sommigen vinden het makkelijker en daarna kunnen ze ook makkelijker bij hun eigen boosheid komen. Maar als spel is het soms makkelijker.
Nou, ik heb een leuk voorbeeld. Dan mogen ze de bodyguard spelen van de koningin.
Ah, kijk nou.
Dat is leuk. En dan moeten ze de stoel van de koningin bewaken. Maar de eerste keer als ze die dramatherapie doen, de rollenspel, dan zeg ik niet dat die stoel van de koningin is. Ik zeg gewoon, je moet de stoel bewaken. En dan kom ik binnenlopen en dan speel ik een zwangere vrouw. En dan zeg ik, oh, ik heb zo pijn in mijn rug, ik moet even op de stoel zitten. En dan de eerste keer zeggen ze vaak, ja, nee, maar die stoel, daar mag je niet op zitten. Ik zeg, waarom mag ik er niet op zitten? Daar hartstikke pijn in mijn rug, ik ga zitten. Nou, de tweede keer geef ik ze dus de opdracht mee. Ik zeg, nu ben je de bodyguard van de koningin, de stoel van de koningin. Niemand mag op die stoel zitten. En dan opeens, hè, dan gaan ze daar zo staan. Nee, ik ben de bodyguard van de koningin. En het is bijzonder dat op het moment dat je ze een taak geeft of een opdracht, ja, of ze mogen zich in die dramatherapie, ja, helemaal uitleven, dan zie je dus dat ze in staat zijn om iets in zichzelf naar boven te halen. Dat is er dus gewoon.
Ja, en dat is zo verrassend om dat te zien. Een jonge vrouw met zeer ernstige anorexia ontwikkelt op den duur, want ze heeft haar emoties voortdurend als het ware geïnternaliseerd. Maar bij steeds meer doorvragen bleek eigenlijk dat ze zich door haar vader voortdurend niet gezien voelde. Hmm. Ik heb haar letterlijk gezien, stond ook op de foto, maar die vader had vooral waardering voor zijn zoons. En zij voelde zich als meisje niet gezien en ook niet gewaardeerd. En heel lang, eigenlijk was ze daar wel boos over. Maar die boosheid, dat durfde ze nooit te uiten. Dramatherapie is ook een hele goede functie om bij emoties te komen.
Ik had nog wel een andere vraag, Greta. Iemand vraagt ook van, ja, zelfbeschadiging. Is dat ook een vorm van emotieregulatie? Misschien wel een verkeerde emotieregulatie? En dan vraagt diegene ook van, is PMT dan wel een geschikte vorm? Beter dan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie? Of kan beide naast elkaar staan?
Ik heb zelf van alles wat ik gelezen heb over zelfbeschadiging, wat ik heel vaak hoorde, is van mensen, ja, ik ging me op een gegeven moment snijden, omdat ik eigenlijk het gevoel van paniek en wanhoop werd zo hoog en de stress werd zo hoog, dat ik dat niet langer kon hanteren. En als het ware weer probeerde bij mezelf te komen door, nou ja, je kunt in je handen gaan knijpen, of te snijden. Want ze, dan kwam ik weer bij. Want ze was zo opgestoken door die, overrompeld door die emoties. En een van de boeken, ook over een meisje met anorexia, die zei van, ja, door mezelf te snijden, had ik het idee, ik voel weer. Maar het moest altijd wel bloeden en het was echt heel erg treurig, want ze moest voortdurend weer gehecht worden. Dus het is, je zou het kunnen zien, vaak bij mensen, de stress is zo hoog, het is een stressontlader.
Maar je zegt iets heel interessants ook, Greta, want eigenlijk is het dus soms ook tweeledig. Het is allereerst, net als de eetstoornis, een destructieve coping. En wat ik weet van mijn cliënten ook, je zegt het al, soms is het om de emotie dus te onderdrukken. Maar ik weet van sommige mensen ook, die zijn door trauma bijvoorbeeld heel de tijd gedissocieerd. Ze voelen zichzelf niet meer. En door die fysieke enorme stimulans, die enorme prikkel, die enorme pijn, landen ze weer.
Ja.
Landen ze weer in hun lichaam. Dus het kan tweeledig zijn in dit geval.
Wat ik ook weet, dat stel je voor dat iemand zichzelf pijnigt. Dat die pijn, dat ze dat liever voelen als de pijn van de emoties.
Ja. Ja, de lichamelijke pijn is beter te verdragen dan de psychische pijn. Ja, dat zeggen we dan. De psychische pijn is blijkbaar veel pijnlijker.
Ja.
En ja, niet hanteerbaar, laat ik zo zeggen. Dat die fysieke pijn, dat die een weg houdt van die emotionele pijn.
Ja, en dan de vraag van deze vader, van Ben, hè, welke therapie is dan geschikt? Mijn mening zou dan zijn, Greta, ik ben benieuwd naar jouw aanvulling zometeen, maar ik denk dat we als je kijkt naar dat soort copingstrategieën, in de kern gaat het dus, is het hetzelfde fenomeen. En dat kan dan zijn, dus die onzekerheid, angst, trauma. Dus die manifestatie die daaruit voorkomt, die is vaak te herleiden naar dezelfde bron.
Het is hetzelfde mechanisme, hetzelfde proces, hè?
Ja. En
de vraag zojuist was, is dan agressieregulatietherapie, zoals Kees Boerhout dat doet met psychomotoriek, is dat nou geschikt bij automutilatie? Ik denk dat er heel goed gekeken moet worden wat er gebeurt bij deze persoon met deze automutilatievorm en waarom iemand daartoe overgaat.
Ja.
Heel erg moet kijken van wat is in feite de trigger die haar of hem brengt om zich te gaan snijden. Is dat weer terugbrengen in je gevoel of je gevoel te hebben? Of zit er ook iets bij van jezelf straffen? Omdat je vindt dat je gestraft moet worden. Dus je moet dat eerst heel goed exploreren. Wat ik wel weet is dat de meeste mensen bij die automutilatie, dat er voorafgaand de stress torenhoog is. Een superhoge stress. En dan zou je ook kunnen denken aan ontspanningstechnieken. Dus leren ontspannen, wat je ook al noemde, ademhaling.
Ja.
Dus probeer die stress niet zo hoog op te laten lopen. Of van tevoren een stressontlader te zoeken. En bij de een kan het zijn naar buiten gaan en wandeling. Het kan ook zijn dat je denkt even uitdraven. En dat is als stressontlader. Een derde zegt, ja, het hielp me heel erg even met de hond flinker op gaan wandelen.
Ja, maar dat lijkt me dus ook wel heel lastig voor ouders die bijvoorbeeld een kind hebben die al redelijk ondervoed is en eigenlijk een energietekort heeft. Dan ga je maar lekker wandelen. En daar zitten echt ouders echt mee in een soort van strijd. Want iedereen snapt natuurlijk ook wel, oké, wandelen, frisse neus halen, lekker. Maar ja, als je van de arts krijgt te horen, ze mag niet bewegen, ze mag niet eens fietsen. Nee, school.
Precies. Dat is heel erg lastig. En dan kun je kijken, wat zijn andere mogelijkheden om minder stress te voelen? Want die stress, die is zo hoog, de paniek ook. En dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan bepaalde muziek die je rustig maakt.
Je hebt het over muziek, hè, therapie. Er is de Safe and Sound Protocol. Dat is ontwikkeld door een Amerikaan. En er zijn dus speciale muzieksoorten en frequencies die de hersenen naar de bepaalde hersengolven brengen van rust. En je zei nog iets anders, want even toch om op Ben, deze vader, te antwoorden. Geet, jij zei het zo mooi van, eigenlijk moet je eerst onderzoeken voordat je zo überhaupt maar een therapie aanbiedt, van wat is de functie van dat gedrag? Hè? Van, want dat gedrag is natuurlijk heel destructief, maar wat is de functie daarvan? En de functie, zou mijn inziens, de functie moet ook de koers van behandeling bepalen.
Zeker, en je moet dus echt, in plaats van zomaar naar een therapie te grijpen, moet je toch echt op die, ik ben heel erg voor een persoonsgerichte benadering. En de ene zegt, ja, ik snij mezelf omdat ik boos ben op mezelf, omdat ik weer te veel gegeten heb. Dus ik moet gestraft worden. Dus dat is een ander dan die zegt, ja, de stress was zo hoog opgelopen dat ik als het ware een ontlading nodig had.
Ja.
Dan moet
je enerzijds ontlading en bij de andere is het zelfhaat en zelfbestraffing.
Juist.
Dus die twee functies, dat is inderdaad, dat bepaalt dus ook de behandeling. Maar ik denk wel dat, als je zegt van, kan cognitieve therapie naast PMT bestaan? Ik denk dat heel veel therapieën naast elkaar kunnen staan. En dat het ook zeker heel goed is dat je verschillende invalshoeken hebt. Van, je weet nooit wanneer je iemand raakt. Je weet niet hoe je iemand altijd in beweging krijgt.
Ik denk dat het elkaar kan versterken.
Ja.
Dat denk ik ook, want laat ik zo zeggen, wat ik zelf lastig vond toen elk in de psychologie, de cognitieve gedragstherapie, dat werd als een hype, hè? Dat werd gezien.
Ja.
En toen dacht ik, ja, er zijn niet alleen cognities, dat is onze prefrontale cortex, hè? Maar er zijn ook heel veel emoties. En je moet dus, zeker bij eetstoornissen spelen emoties zo'n belangrijke rol. Dus toen dacht ik, ja, je moet vooral ook naar die cognitieve factoren kijken. En dan moet je natuurlijk ook weer over kunnen praten. Dus dat is ook, heeft ook wel te maken met cognities. Spreekbaar maken. Maar bazaal vind ik bij eetstoornissen toch die emoties. Vind ik echt heel bazaal.
En jij hebt ook een boek geschreven, Geeta, hè? Dat was met Marieke ten Apel. Dat boek heet Innerlijke kritiek bij eetproblemen. Het boek heet ook Op weg naar zelfacceptatie.
Juist.
Jullie hebben hier samen ook mensen voor geïnterviewd. Er staan ook hele mooie oefeningen in dat boek. Zelfreflecterende vragen. Maar ik ben nou benieuwd, en ik denk ouders ook wel. Wat is jouw grootste inzicht over die relatie tussen innerlijke kritiek?
Nou, vind ik dat is een hele goede vraag. Ik heb daar ook wat een ontwikkeling in doorgemaakt. Aanvankelijk dacht ik, met al die interviews die ik gehouden heb en die innerlijke kritiek, zo hevig dat mensen zo negatief over zichzelf kunnen zijn, over hun lichaam, over eten. Hè, dat ze gewoon sommigen zeggen, ja, maar ik verdien het niet om te eten. Ik ben het niet waard om te eten. Ik ben het niet waard. En dat sommige mensen zeggen, als ik gegeten heb, dan voel ik me een vies vet varken. Dat hebben we ontzettend vaak gehoord. En dan denk ik, jeetje, wat ontzettende negatieve gedachten, negatief gevoel ook. Hè? Dus de eerste benadering was om proberen te analyseren, hoe komt nou zo'n gedachte? En dat je ook kijkt naar, is die gedachte wel terecht? Is die gedachte fair? Hè, is dat gewoon, zou je dat ook, als een vriend van jou een hap te veel heeft genomen, voor haar dan? Zeg je dat ook tegen die vriendin van jou? Goh, je wordt een vies vet varken. Nou, nee, natuurlijk niet. Nee. En zo, dus dat is een wat meer de cognitieve benadering. Ik heb later ook, zou ik het heel wat, nog wat meer willen aanvullen met een emotionele, emotiegerichte benadering. Nee. Omdat ik denk, hoe komen mensen nou zo negatief naar zichzelf? Hoe kan het nou dat je over jezelf denkt als totaal waardeloos, niet nuttig, zo negatief? Kan dat? En hoe kun je zo negatief kijken naar je lichaam? Ik lees nu een boek van Mijn lichaam als vijand. Hoe kan dat? Dus toen dacht ik, nou, om dat te achterhalen, probeer ik nu bij een aantal mensen zeg maar te kijken, wat is er vooraf gegaan aan die eetstoornis? En dan blijkt daar toch wel iets achter te zitten dat ze iets meegemaakt hebben. Een extreem pesten of ook wel negatieve seksuele ervaringen. Dat hoeft zeker niet altijd in de familie, maar het kan ook met een vriendje op school zijn geweest. Negatieve seksuele ervaringen. En dat er dus zo'n gevoel van onmacht en negatieve emotie getriggerd is door die gebeurtenis of gebeurtenissen. Dat ze, maar dat er een soort taboe is om dat te uiten. Ze waren klein, ze waren machteloos tegenover de zeg maar, daders of pesters. Dus ze hebben die emoties niet kunnen uiten. En het lijkt erop alsof die agressie, die boosheid naar die ander, die is er wel geweest. Maar die durfde ze niet te uiten. En het lijkt erop alsof die agressie naar zichzelf geuit wordt.
Ja, dat is die boemerang, hè?
Ja. En als je dan ziet, denk ik, hele leuke meiden, leuke jongens, hoe kun je nou in godsnaam zo negatief op je denken? Waar komt die boosheid, die agressie vandaan? Als ik dan dat verhaal heb, wat er aan vooraf is gaan, probeer te verhelderen, dan blijkt er toch vaak iets heel negatiefs geweest te zijn, waarbij ze hun boosheid niet konden, durfden, mochten uiten. Maar die boosheid is er wel. En blijkbaar zoekt die boosheid een manier om zich te uiten. En die uit zich dan, wat nog wel toegestaan, die uit zich dan naar zichzelf. Dat is zelf, pure zelfhaat, haat tegen het lichaam. En daarom denk ik, ja, dan moet je heel goed analyseren, wat zit erachter?
Ja.
Dan in plaats van die boosheid op zichzelf te uiten of naar het lichaam proberen, die boosheid alsnog later, hè, ook al is het jaren geleden dat je gepest werd, toch nog een keer die boosheid te leren uiten naar die pesters. En dat je die boosheid leert niet naar jezelf te richten. Want het is zo destructief en zo onverdiend. In mijn ogen dan, hè? En dan denk ik, ja, hoe kun je nou kijken naar je lichaam als iets wat je moet haten? Terwijl ik denk, ja, je lichaam, dat heb je. En je bent ook je lichaam. Zonder lichaam, dat kun je wel zeggen, ik zit natuurlijk hier alleen maar met een hoofd. Maar een hoofd alleen kan niet praten. Hè? Dus je moet ook, ja, je hele lichaam heb je nodig om warm te zijn of temperatuurgevoel te zijn. Anders kun je niet praten, zingen, lopen, fietsen, zeg maar. Dus ik hoop zo dat ze een naar die zelfacceptatie komen.
Er zijn heel veel mensen met een eetstoornis die heel veel kritische gedachten hebben. Streng naar zichzelf. Voor ouders is het vaak ook moeilijk. Die zien dat ook. Hoe kunnen ouders hun kind daarbij helpen, Greta?
Het is ongelooflijk moedig en moeilijk voor ouders om daar goed mee om te gaan. En eigenlijk zou ik ook willen zeggen, zoek hulp. Want helemaal op je eentje als ouder red je dat niet. En ik denk wel dat ook bij ouders wat kan helpen, want sommige ouders zijn er wat hulp, is dat ze wordt ook erkennen van het gevoel bij een kind. Zo van, ja, je bent misschien wel boos op je lichaam. Ik zie dat je boos bent. Ik zie dat je dat gevoel hebt. Dus gevoelens niet negeren. Je mag niet boos zijn op je lichaam. Nee, ik zie dat je boos bent. Ik zie dat je verdrietig bent.
Ja, en misschien een mooie aanvulling daarop is misschien ook wel om te zeggen, ik zie dat je boos bent. En dat je het afreageert op eten.
Ja.
Op je lijf. Want daarmee benadruk je soms ook van, hey, dit is wel het gedrag benoemen. Want soms hebben ze het misschien ook niet door. Het is die boemerang, hè? Ze imploderen. Ze doen er niks mee. Want het is, je gebruikt jezelf als boksbal.
Ja. Nou, en daarbij kun je denk ik ook zeggen, als ze ziet van, ik zie dat je boos bent. Je mag ook boos zijn.
Hè? Of je mag bang zijn.
Ja, je mag bang zijn.
Dus, of teleurgesteld.
Ja, dat het kind zich daar ook in gehoord of gezien voelt.
Ja.
Ja. En dan kun je natuurlijk weer met het scala van emotie, met je therapie, en dan kun je zeggen een creatieve therapie tekenen, uiten op een andere manier. Want dat er sprake is van boosheid, dat is evident, hè? Dat is gewoon duidelijk. Ik bedoel, bijna zelfhaat, maar ik denk je moet proberen die zelfhaat te transformeren van waarom zijn ze zo verdrietig? Waarom zijn ze zo boos geworden? Waarom moet het lichaam het ontgelden?
Ja, ik denk ook dat er enorme vaak onmacht, maar ook onzekerheid aan ten grondslag ligt en faalangst. En als je je daar ook geen raad mee weet, dan kun je ook in die loop terechtkomen van zelfhaat. Hè? Want je had het over misbruik. En soms vragen ouders dat ook dan wel, of die gaan dan, het zou dan wel misbruik zijn. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Dat is ook belangrijk, want anders ga je dadelijk dingen denken die er niet gebeurd zijn.
Nee. En ik moet eerlijk zeggen, in de verhalen die ik, in de interviews die ik heb gehouden met de mensen, dat zijn er toch behoorlijk wat interviews, zeg maar, ben ik veel meer tegengekomen. Wel een keer hoor, misbruik van door een vriendje, door een. Maar het meest wat ik gehoord heb, is dat ze juist proberen ouders te ontzien. Dat ze juist proberen op de emoties van de anderen in te gaan. Met voorbijgaan aan de eigen emoties. En als je dus voortdurend, keer op keer, je halve leven, nou ja, je jeugd, altijd bezig bent geweest, dan ben je jezelf vergeten. Maar die emoties zijn er wel. En dat stagneert de ontwikkeling. Dat stagneert de psychische ontwikkeling. En dan moet je kijken, ja, maar je hebt jezelf vergeten. Hè? Je hebt jezelf overgeslagen eigenlijk.
Ja, maar dat aanpassen wat jij zegt, dat herken ik heel erg. Dat als je dan gaat aanpassen of heel lief bent en heel zorgzaam, dat wordt dan een overlevingsstrategie. En die blijf je dan gebruiken. En ik ben dus ook pas op mijn 20ste in de puberteit gegaan.
Dat zie je dan ook, hè?
Ja.
Wat ik vaak ook hoor, dat ze zeiden, ja, anderen die tijdens de puberteit waren eens een keer heel erg boos op hun ouders, slaan met de deuren. Nou, ze zijn in de periode voorafgaand aan de eetstoornis, dat ze dat vaak niet durfden, niet konden. Wat je wel ziet, en dat is natuurlijk ook voor ouders ongelooflijk lastig, doordat ze als het ware een onderontwikkelde zelfontwikkeling hebben, en dat eigenlijk stagneert, met ook een gevoel van paniek, van zo kan ik eigenlijk niet goed leven, hè? Dan ontstaat er wel een soort boosheid, en die is als het ware eetstoornis gerelateerd. Aan de paniek, angst, en dan wordt er wel geslagen met de deur, zeg maar. Maar dat is een soort onberedeneerde paniekuiting, angstuiting, boosheidsuiting. Want ja, dan is die angst om te eten zo groot, dat als ouders zeggen, ja, maar je moet toch wel wat eten, dan kan er heel veel boosheid komen. soort woede-uitbarsting.
Ja, maar jij zegt iets zo moois. Dan kunnen we nog een keer een hele bijeenkomst over organiseren. Over de zelfontwikkeling. En ja. het lijkt wel, en daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Maar mijn ervaring is dat de essentie van wie ik ben. Of wie wij zijn, jij bent. Dat het zelf, wat is dat? Dan hebben we het over identiteit, ego. Ja. Wat is dat? En dat je dus ook, als je die eetstoornis loslaat, dan voelt het dus alsof ze zichzelf verliezen.
Juist.
Dus dat betekent dus ook dat je dus een nieuwe zelf moet ontwikkelen als je dat eetprobleem wilt overstijgen.
Precies, je moet die identiteit dus veel breder maken dan ik ben goed in eten en afvallen. Of ik, hè, dus je identiteit is zo gekoppeld geraakt alleen aan het eten en gewicht. Dus het is een verengde identiteitsontwikkeling.
Juist.
En je moet een veel bredere identiteitsontwikkeling, maar dat je ook het ik-gevoel daarbij krijgt.
Ja.
En de eetstoornis komt vaak voort uit een gestagneerde zelfontwikkeling. Hè? Dat
Juist.
Moet gestagneerd. Ja. Omdat als je niet bij je emoties komt, dan laat je een stuk van jezelf niet tot ontwikkeling komen.
Juist.
Je moet zo bij je ware zelf.
Hmm. En dat doe je niet altijd bewust, neem ik aan, Greta, dat je niet bij je emoties kunt komen.
Nee, dat is nou juist het lastige. Maar je hebt een soort aangepast zelf. Maar daar kun je niet mee leren leven. Je kunt niet een hele leven lang een aangepast zelf hebben. Dus dat levert ook gevoelens van paniek op. En de angst voor aankomen, dan denken we dat we dat allemaal snappen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. In onze cultuur wil niemand graag overgewicht hebben, overbezig worden. Maar eigenlijk zit achter die angst van aan te komen, dik worden, zit een enorme angst voor afwijzing.
Ik heb een cliënt gehad, ook met overgewicht, want wij begeleiden binnen Isepower natuurlijk allerlei leeftijden, allerlei soorten eetproblemen. Maar die vrouw was wel bang om af te vallen, want die was dan weer bang om die identiteit te verliezen.
Ja.
Ze zei letterlijk tegen mij, stel dat ik dadelijk heel mooi, slank en sexy word, dadelijk verlaat mijn man mij. Of dadelijk krijg ik zoveel aandacht van andere mensen dat ik niet meer weet wat ik daarmee moet doen. En dat impliceert dus ook dat mensen zijn gewend geraakt aan die staat van zijn, die fysieke staat van zijn, het sociale staat van zijn, die emotionele staat van zijn. En eigenlijk zijn ze enorm bang voor verandering, want dan verliezen ze iets. Dus herstel betekent iets verliezen, veranderen betekent iets verliezen. Ze zijn bang voor het onbekende.
Ja. Bang voor verandering.
En bang voor het leven.
Ja, maar als ik die anorexia niet meer heb, wie ben ik dan nog?
Ja.
Dan ben ik eigenlijk niets en niemand meer, want er is geen ego zelf voldoende ontwikkeld. En daarom is het zo bazaal dat je al vanaf meet af aan die identiteitsontwikkeling meeneemt. Dat je dus leert die identiteit veel breder te maken dan. Want ja, anders als je dan je anorexia verliest en je hebt niks anders.
Dan hebben ze helemaal geen controle meer.
Dan ben je niets en niemand meer.
Ja.
En dat is geen optie. Hè? Dus je moet proberen aan die zelfontwikkeling te werken. In een veel bredere zin.
Ik heb nog een mooie vraag, Greta. Van Yvonne, een moeder. Die zegt, wat is nou een goede manier om mijn kind aan het praten te krijgen over, nou ja, over haar emoties?
Ik denk toch wel dat voor sommige kinderen, dat heb ik ook heel vaak gehoord. Die zeiden, ik vind het eigenlijk moeilijker om met mijn ouders over mijn emoties te praten. Want die zijn zo dichtbij. Ik wil mijn ouders geen verdriet doen. Stel dat je emotie ligt in dat je iets van je moeder of je vader teleurstellend vond.
Ik had ook nog een leuke tip. Een goede manier om met je kind te praten. De vraag krijg ik ook wel van moeders. Dan zeg ik, joh, koop een schriftje. Schrijf in dat schriftje, leg het op de hoofdkussen of geef het mee. En in dat schriftje kun je dan iemand uitnodigen. Gewoon, dan ga je wat verhaaltjes schrijven of je vraagt dingen. En dan wordt het een soort dagboekje met over en weer.
Ja.
En ik heb wel bij ouders en kind ook wel gemerkt dat het dan, omdat je dus na kan denken over wat je schrijft. Dus het is niet, laat maar zeggen, in the heat of the moment, hè, dat je reageert op elkaar. En dus je gunt elkaar ook de tijd. En het kan dus zijn dat je na een week pas dat dagboekje terugkrijgt. En daar zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil daar met jou over praten. Ik wil daar iets mee. En dan schrijf je dat. En ik heb nog een ander spel ontwikkeld.
Ja.
Growing Minds.
Dat spel wordt ook wel gespeeld in inloophuizen en binnen gezinnen. En dat is ook wel een manier om echt samen te praten. En dat zijn kaartjes met verschillende thema's. Over het brein, over de eetstoornis, over emotie, liefde, verbinding. Ook het lichaam. En ook vragen over dus, doelen en dromen. En dus dat gaat over en weer. Dus het kind kan ook een kaartje pakken voor papa. Dus er is een bordspel zit erbij met een dobbelsteen en pilonnen. En dan krijg je vragen over wat zijn de voordelen van de eetstoornis. Maar ook een kaartje wat zijn de nadelen van de eetstoornis. Ook vragen over wat zijn korte termijn doelen, lange termijn doelen. Papa, waar heb je spijt van? Wat zou je graag anders willen doen? Dus dat brengt wel iets teweeg. Plus, ouders moeten ook een beetje met de billen bloot.
Is wel, met de billen bloot.
Nou,
denk aan een persoon van wie je heel erg veel houdt. Wat heb je voor hem of voor haar over?
Nou, van jou, Sophie.
Nou, dankjewel.
Ja, ik zou wel jou, bij jou, als je zou verhuizen, je muren komen schilderen. Of komen helpen.
Ja.
Ja. Nou, of als je ziek bent, kippensoep maken of zo.
Lekker. Lekker, hou ik je aan.
Leuke vraag. Toch hebben we nog een andere leuke vraag.
Even kijken hoor.
Ook over eten en drinken bijvoorbeeld. Waarom zijn vetten belangrijk voor de hersenen?
Of hier, hart en emoties.
Oh, emoties.
Wanneer heb jij je voor het laatst schuldig gevoeld? En wat doe jij als je je schuldig voelt?
Nou, voor mijn laatst schuldig. Ik kwam een keer, had ik tegen mijn kinderen gezegd, ik kom je nog een kusje geven voor je naar bed gaat. En toen was ik echt heel erg veel te laat. Ja.
En toen sliepen ze al.
Te laat om te slapen.
Nou, en dan staat er ook een uitleg bij.
Je krijgt ook dus uitleg, dus dat is leuk.
Emoties hebben een belangrijke functie. Emoties maken ons attent op onze behoeften. Ze vormen een essentieel onderdeel van ons zijn. Emoties zijn ook belangrijke drijfveren voor ons gedrag. Ze brengen ons in beweging. Ontdek wat je kunt leren van schuldgevoel. En zo zijn er dus heel veel vragen.
We noemen dat ook een psycho-educatief spel.
Ik ook wel eens gebruik als ik mensen coach, is ik heb ook kinderboekjes.
Nee, ja, heel goed.
Juist in kinderboekjes staat heel vaak heel mooi uitgelegd wat iets is of hoe iemand zich voelt. Kun je voorlezen en aangeven van herken je hier iets in? Of wat ook helpend kan zijn, een poster met allerlei verschillende emoties erop.
Het emotiewiel van ons.
Ja, ja. Dat je kunt laten zien op de poster van, hè, zie jij hier iets tussen zitten hoe jij je voelt? Dan hoeft diegene niet specifiek te praten, maar kan het wel aanwijzen.
Juist, en ik denk, weet je, die kinderboeken of die posters, dat is een hele mooie manier om het open, om het te openen.
En ik heb nog één vader, ik ga toch even beantwoorden.
Ik vind het een mooie vraag.
Ik ga hem voorlezen. Ja, als je als ouder vertelt over je eigen jeugd, met alles wat erbij hoort, kan dat een goede ingang zijn. Nou, ik denk eigenlijk, wij als ervaringsdeskundigen, wat ik de coaches ook leer. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal ervaringsdeskundigen. En je deelt alleen je eigen ervaring. Dat is mijn visie, dat is mijn mening. Je deelt alleen je eigen ervaring als dat op dat moment van waarde kan zijn voor de ander. Dat er herkenning in zit. Of een soort verborgen levensles. Of gewoon om het gesprek te openen. Van je bent niet alleen. Hè? Want we kunnen ons zo vaak alleen voelen. Dan is wel de vraag. Wil je dat dan van je vader of moeder horen? Of wil je dat misschien liever van een leeftijdsgenootjes? Dus je moet daar als ouder ook zorgvuldig mee omgaan. En niet heel de dag zeggen. Dat herken ik. Want ik heb nog een verhaal uit de oude doos. Dus, maar ik denk zeker. Mij hielp dat wel als mijn vader dat deed. Want hij was vrij gesloten eigenlijk normaal. Ja.
En zeker op gepaste momenten inderdaad.
Ja. Ja.
Dat zou zeer waardevol zijn. Wel belangrijk is om het goed te doseren en op het thema te ongeveer. Want het kan ook overweldigend zijn. Maar als je een herkenbare emotie hebt, dat je zegt, ja, maar ik was ook bang of ik ben ook wel eens gepest geworden. Dat zal ik ook heel erg naar. Dan kan dat herkenning opleveren. Dan kun je het erover hebben.
Ja. Ja, en daar gaat het om, dat je die schaamte kan doorbreken. Ik had vandaag nog een cliënt aan de telefoon. Die zei ook, ja, soms ben ik gewoon, heb ik doodsangst. Dan ben ik bang voor de oorlog. En dan komen dat soort gevoelens omhoog. Die had ik ook al toen ik een klein meisje was. Dan denk ik, ja, ik heb ook wel eens nachtmerries gehad. Dus dat deel ik dan wel.
Ja, precies.
En zij hangt op en zegt, nou, ik ben eigenlijk gewoon heel normaal. Ik ben gewoon mens. Ja. Iedereen heeft die gedachtes. Dus dat kan echt heel erg helpen.
Ja.
En Greta, dan wil ik jou echt ontzettend bedanken. Wederom, we werken al heel lang samen. Maar dank je wel dat je deze avond ook vrij wilde maken. En al deze ouders wilde helpen.
Zeer veel dank voor de uitnodiging. En het is altijd een genoegen om met jou en jullie in interactie te gaan. Omdat ik merk dat we dat tot een grote verdieping komen. En dat is echt heel erg fijn om mee te maken.
Tot ziens.
Tot ziens.
Dag.
Dag.